Goedenavond allemaal. Ja, ik zit 's avonds, dan ga ik dit opnemen. Meestal is het al zaterdagochtend dat ik het opneem, maar de planning liep wat achter vanwege Tess haar verjaardag, die we uitgebreid gevierd hebben. Onder andere met de aanschaf van een hamster. Daar zit ze nu lekker mee te spelen. Ik wil het vandaag hebben over Gideon uit het boek Richteren, of Rechters volgens modernere vertalingen. Het boek na Jozua. Het volk Israël heeft zich dan in Kanaan gevestigd. En in Richteren 3, vers 1 en 2 staat: om de Israëlieten die de strijd tegen Kanaan niet hadden meegemaakt te leren hoe het er in de oorlog aan toe gaat, had de Heer de volgende volken in het land laten blijven. En dan komt er een opsomming van volken die nog in Kanaan zijn. Zolang Jozua leefde, diende Israël de Heer. En ook zolang de tijdgenoten van Jozua het volk nog leidden. Maar daarna was het afgelopen. De nieuwe generatie was niet vertrouwd met de Heer en met wat hij voor Israël had gedaan, staat er in Richteren 2, vers 10. En de Israëlieten begonnen de Baals te dienen, zoals ze de inwoners van Kanaan om zich heen zagen doen. En in plaats van zich het land eigen te maken, in de overwinning te leven met God, vallen ze daardoor in handen van talloze vijanden. Zodra ze uit dat verbond zijn van God, valt die hele veiligheid weg en vallen ze ten prooi aan wat er ook maar op hun pad komt, aan vijanden. En het boek Richteren vertelt hoe God telkens medelijden krijgt met het volk als het volk om hulp roept. Hij stuurt dan een richter om ze te bevrijden. En een richter was in die tijd een leider. Over al die richters wordt lang of kort iets verteld. Sommige worden heel uitgebreid beschreven en sommige heel kort. En de eerste die drie richters of rechters die genoemd worden, zijn Otniel, Ehud en Samgar. En dat is in Richteren 3, vers 7 tot 31. Otniel was een zoon van Kalebs jongere broer Kenas. En er was inmiddels 8 jaar onderdrukking in Kanaan en het volk leefde onder die druk en riep uiteindelijk om hulp tot God. En dan roept God Otniel. En er staat: gedreven door de geest trekt hij ten strijde en hij bevrijdt het volk. Daarna is er maar liefst 40 jaar rust, totdat Otniel sterft. En dan zie je weer staan dat Israël doet wat slecht is in de ogen van de Heere. Opnieuw komt er een vijand, koning Eglut van Moab. Israël roept om hulp, na 18 jaar onderdrukt te zijn geweest door deze koning. En God stuurt Ehud. Ehud die gaat naar de koning toe om schatting af te dragen. Dat betekent waarschijnlijk zoveel als belastingen te betalen namens het volk. En hij geeft aan dat hij de koning even persoonlijk wil spreken, met een boodschap. Een geheime boodschap. En zodra hij bij de koning komt, steekt hij de koning neer met een kort zwaard. Hij steekt hem in zijn buik. Er staat beschreven dat het zwaard verdwijnt tussen de vetkwabben en hij laat het zwaard daarin zitten. Op de een of andere manier vergrendelt hij dan de deur van binnenuit en vlucht. En de dienaren denken dat de koning op de wc zit. Dan blaast Ehud op de ramshoorn. Ondertussen heeft hij al een voorsprong. Is hij al verdwenen en hij verzamelt het volk om ten strijde te trekken. En van tevoren laat hij hen al weten dat de Moabieten aan hen overgeleverd zullen worden door God. Dus je ziet dat hij al zeker is van de overwinning. Hij gelooft wat God gezegd heeft. Hij gaat er gewoon voor en hij redt de Israëlieten. Ze verslaan 10.000 Moabieten. En daarna is er 80 jaar rust. En hierna wordt Samgat genoemd. Een heel kort Samgar, sorry, genoemd. Een heel kort vers in Richteren. En dat is me ook nog bij me blijven hangen dat Dick een keer verteld heeft in een preek een hele poos geleden. Want dat vond ik nogal indrukwekkend. Want over Samgar staat er alleen maar: hij doodde 600 Filistijnen met een ossenprik. Een drijfstok voor ossen. Scherpe punt eraan. Ja, zijn vader wordt nog genoemd. En er wordt nog genoemd: zo bevrijdde hij Israël. Dat was Samgar. Dat was ja, een leider onder wie toch heel lang weer vrede was. Maar zodra hij sterft, dwaalt het volk opnieuw af. En je ziet daardoor ook dat het voor het volk helemaal niet mogelijk is om zonder goede leider op hun plek te komen. Zonder een leider die door God gestuurd wordt. En eigenlijk zodra ze erom vragen, dan zendt God weer iemand. Wat het volk ook gedaan heeft jarenlang. Hun eigen wil gedaan en pas als ze weer diep genoeg in de ellende zitten, dan roepen ze tot God. En nooit reageert God met, nou zoek het dan nu een keer zelf uit. Het is de zoveelste keer, maar altijd komt hij hen weer te hulp. Keer op keer. En na het sterven van Samgar komt koning Jabin van Kanaan. En hij heerst 20 jaar lang met harde hand. Hij bezat 900 ijzeren strijdwagens. En als het volk om hulp roept, want dat doen ze natuurlijk weer, uiteindelijk, na die 20 jaar, dan komt Deborah als rechter over Israël. En dat lezen we in Richteren 4 en 5. En zij was niet alleen richter in de zin van een leider, maar ze was ook echt een rechter. Mensen kwamen bij haar met hun geschillen. Ze hield zitting onder de Deborah-palm. En behalve rechter was ze ook een profetes. En Deborah wordt door God geroepen en zij laat dan een zekere Barak bij haar komen en geeft hem een woord van God. Met 10.000 man moet hij optrekken naar een plaats genaamd Tabor. Hij moet optrekken tegen het leger van de koning. En hij zal de overwinning behalen. En Barak wil dat wel doen, maar alleen als Deborah meegaat. En zij doet dat inderdaad. En waarschuwt erbij Barak nog dat hij geen eer zal ontvangen na deze strijd. Want dat de legerleider zal worden overgeleverd aan een vrouw. Als Barak met zijn leger de berg Tabor afstormt, dan zaait de Heer paniek onder de vijand. De legerleider Sisera springt van zijn wagen en alle soldaten sneuvelden. Sisera vlucht zelf nog en schuilt in een tent waar hij zich veilig waant, maar waar hij gedood wordt door een vrouw, Jael. En zij slaat een tentpin door zijn hoofd als hij slaapt. Richteren 5 eindigt dan met een lofzang om de Heer te loven hiervoor. Deborah en Barak die zingen samen dat lied, staat er. In Richteren 5, vers 2 tot 31 staat dat hele lied waarin Samgar, Barak, Deborah en Jael genoemd worden. Waarin God geloofd wordt voor de overwinning. En dan komen we bij Gideon in Richteren 6 en die wordt heel uitgebreid beschreven. Een van de bekendste richteren, net als Simson. En bij Gideon zoomt de Bijbel eigenlijk helemaal in op het verhaal. En dat wilde ik ook doen en ik wilde proberen de symbolische of de diepere betekenis daarachter te laten zien. Eerst is er nog 40 jaar rust, na Deborah en Barak. Maar daarna komt het volk onder het bewind van koning Midjan. Midjan betekent twist. En de Midjanieten stammen af van Midjan, de zoon van Abraham en Ketura, een bijvrouw van Abraham. Dat is in Genesis 25, vers 1 te lezen. En deze koning kwam 7 jaar achter elkaar met zijn gevolg om te plunderen, zodra de gewassen op het veld stonden. En hij liet niks over van de oogst van het land en van het vee. De Israëlieten waren doodsbang voor hem. Ze maakten schuilplaatsen in bergen, grotten en holen. Waarschijnlijk pakte deze koning ook de bevolking hard aan en pakte die niet alleen hun goederen af en hun oogst. En ze kwamen elke keer met heel veel Midjanieten, Amalekieten en volken uit het oosten. Deze worden steeds in één adem genoemd. De oorsprong van Midjanieten vinden we in Genesis 25, vers 1. En Amalek, dat was dus dat Midjan de zoon is van Abraham en een bijvrouw. En Amalek vinden we in Exodus 17, vers 8, waar Israël ten tijde van Mozes door de Amalekieten wordt aangevallen. Op het moment dat het volk al zwak en uitgeput was en in de woestijn was, na de uittocht uit Egypte, kwam Amalek hen nog eens overvallen. Amalek was een kleinzoon van Esau. En Amalek betekent oorlogzuchtige. Het staat ook voor het vlees dat niet verlangt naar vrede, maar verlangt naar het gevecht. Het vlees staat dan lijnrecht tegenover de geest van God, tegenover zijn vrede. God zegt in Exodus 17, vers 16, dat hij met Amalek een strijd heeft, van generatie op generatie. En in nieuwere vertalingen staat er, in alle komende generaties. Volgens de Joodse traditie staat Amalek symbool voor de vijand van het Joodse volk in iedere generatie. Israël is arm inmiddels. Alles wordt van hen geroofd, onder koning Midjan, en uiteindelijk roepen ze tot God. God zendt een profeet die hen vertelt dat ze niet geluisterd hebben naar God, dat hij hen uit Egypte heeft geleid. En dan gaat God zorgen voor hulp door Gideon heen. Gideon, de zoon van Joas, klopt tarwe uit in een wijnpers onder de eik bij Ofra. Joas betekent de Heer is mijn ondersteuning. Hij is een Abiezeriet. En Abiezer betekent mijn vader is hulp. En Joas laat later ook wel zien dat hij Gideon te hulp komt. Ofra betekent stof. Hij zit als het ware in het stof, Gideon. En eik betekent sterke boom. De kracht en de zwakte komen samen in dit beeld. De kracht van God. En Gideon zit bij Ofra in het stof. Ondanks de angst van de Israëlieten is Gideon bezig met de vrucht van het land. Die hij verborgen houdt voor de Midjanieten. En dan komt er een engel bij hem. Die zegt, de Heer is met u, strijdbare held. En Gideon zegt, als de Heer met ons is, waarom is dit ons overkomen? Hij antwoordt in meervoud. Hij betrekt meteen het hele volk erbij. De engel zegt, de Heer is met u. En Gideon zegt, als de Heer met ons is. Hij is eigenlijk meteen een leider als je het zo ziet. En hij twijfelt niet aan het bestaan van God zoals dat hem overgeleverd is, maar vraagt zich af waar God is. Waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen verteld hebben, vraagt hij. De Heere heeft ons nu verlaten. En de engel zegt, ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. En Gideon vraagt zich af hoe. Hij is de jongste van het gezin en behoort ook nog eens tot het armste geslacht van Manasse. Een familie die helemaal geen invloed heeft. En hier zie je juist weer de zwakte van de mens. Het hoeft geen mens met invloed te zijn, met uitzonderlijke kracht. Het gaat om Gods kracht die hij wil laten zien door Gideon heen. En de engel zegt namens God, u zal Midian verslaan alsof er maar één man was, omdat ik met u ben. En Gideon die vraagt om een teken, want hij wil weten of de woorden die deze man spreekt ook echt van God komen. En hij vraagt de man om niet weg te gaan, want hij wil iets aanbieden. Hij gaat naar huis om een geitenbokje klaar te maken. Heel groot offer in die tijden van schaarste. En hij bakt ongedezend brood. Ik denk dat dat best een poos duurde, dat hij de man liet wachten. Maar die had gezegd dat hij zou wachten, dus... En als hij terugkomt, vraagt de engel hem om het op een rots te leggen. De engel raakt dan met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan. En er laait een vuur op uit het rotsblok dat het voedsel verteert. Het geitenbokje, een geitenbokje werd als zondeoffer gebruikt, wat naar Jezus verwijst. En het brood verwijst naar Jezus. Het is ongedezend brood. Denk maar aan het avondmaal, het lichaam van Jezus. Het offer van Gideon, wordt door God aanvaard, zoals wij door het offer van Jezus zijn aanvaard. Gideon die schrikt eigenlijk, hij heeft de Heer ontmoet. Hij denkt dat hij gaat sterven omdat hij de Heer gezien heeft. En God zegt, wees niet bang, je zult niet sterven. En dan bouwt Gideon een altaar daar en hij noemt het, de Heer geeft rust. En 's nachts vraagt de Heer hem om een stier van zijn vader te offeren op een altaar. Altaar moet hij eerst zelf nog bouwen. En het altaar voor Baal en de Asherah-paal, dat is ook een god die in die tijd gediend werd, die moet hij slopen. Die zijn door zijn vader gebouwd. En hij gaat dat doen, 's nachts, met 10 knechten. Hij is wel wat bang voor de familie. En voor de mensen ja, die daaromheen. Het is toch iets wat zijn vader gebouwd heeft. En de volgende ochtend wordt het ontdekt door de inwoners van de stad. Ze gaan verhaal halen bij Joas, bij de vader van Gideon. Ze willen Gideon ombrengen voor het schenden van het altaar van Baal. Het vernietigen van het altaar van Baal zelfs. Maar Joas zegt wie het voor Baal opneemt, zal voor de ochtend sterven. Als Baal een god is, dan moet hij maar voor zichzelf opkomen als iemand zijn altaar sloopt. Ondertussen komen de Midjanieten, de Amalekieten en de volken van het oosten er al aan. De inwoners van de stad laten het hier blijkbaar bij. Ik denk dat ze zijn woorden aannemen, de woorden van Joas. Ik denk dat God daar aan het werk is, dat Gods geest aan het werk is en dat ze overtuigd zijn. En de geest van God komt ook over Gideon en hij blaast op de ramshoorn om het volk voor de strijd te verzamelen. Hij stuurt ook boden onderweg om troepen te verzamelen en terwijl deze onderweg zijn vraagt hij nog 2 keer een teken van God. Beide tekenen worden bevestigd. Hij wil zeker weten dat hij met God te maken heeft. En dat hij dit kan gaan doen. Ze waren zo gewend om in angst te leven. Het was gewoon moeilijk te geloven dat ze op mochten trekken tegen de Midjanieten. En dan in Richteren 7, dan gaat hij het doen. Hij slaat zijn kamp op bij de Gareldbron. Gareld betekent bevend. Het is vlak bij de voet van de moren, wat vrees betekent. De Midjanieten waren daar gelegerd, iets verder naar het noorden. En Gideon had aardig wat mensen en God zei dat het leger te groot was. Wie bang was, mocht naar huis. En dat staat ook in de oorlogswetten in Deuteronomium 20 vers 8. Wie bang is, wie het aan moed ontbreekt, mag naar huis terugkeren. Anders verliezen de anderen misschien ook de moed. En maar liefst 22.000 man gaat weg en er blijven 10.000 over. En God zegt dat het leger kleiner moet. Gideon die gehoorzaamt, terwijl hij heeft daarvoor nog tekens gevraagd, dat hij het moeilijk vond, maar nu is hij overtuigd en hij gehoorzaamt God. En je zou denken, hou het leger zo groot mogelijk menselijk gezien, maar hij gehoorzaamt eigenlijk direct. Hij moet het leger meenemen naar het water, het leger dat over is, en daar gaan ze drinken. En de mannen die het water met hun tong oplikken, die gaan het leger vormen. 300 man, ze worden apart gezet. Van de mannen die knielen om te drinken. Ik weet niet precies wat het betekent, maar misschien heeft het te maken met overgave. De mannen lagen waarschijnlijk plat op de grond om te drinken. En degenen die knielen en het water met hun handen opscheppen, die hebben nog controle. Die kunnen nog rondkijken of er een vijand aankomt. In ieder geval, deze 300 man blijft over en God zegt 's nachts, het is zover. Doe een aanval en ik geef je het vijandige kamp in handen. En als je niet durft, sluip dan met je knecht Pura naar beneden om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval. Heel erg liefdevol vind ik dat, hoe God hier met hem omgaat. En Pura betekent wijnpers, als een herinnering aan de ontmoeting van Gideon met God bij de wijnpers. In het vijandelijke kamp, daar gaat hij inderdaad naartoe en daar hoort hij en Pura dat de vijand een droom heeft gehad over een geroosterd gerstbrood dat hun tent omver rolt. En op de een of andere manier, dat moet ook door God zijn die aan het werk is, is de vijand hierdoor bang geworden en overtuigd geraakt dat ze overwonnen gaan worden. Dat moet die Gideon zijn, die zoon van Joas, zeggen ze. En het gerstebrood in de droom, het gerstebrood was brood voor de armen. En zo zien we opnieuw de zwakte van Gideon. En de kracht van God. En als Gideon de droom heeft gehoord en de overtuiging bij de vijand, de angst bij de vijand, dan buigt hij neer in dankbaarheid aan God. En hij spoort de Israëlieten aan. Hij is heel bemoedigend naar hen. En hij zegt niet, ik ga overwinnen, maar hij zegt, de Heer geeft jullie de Midjanieten in handen. En ze splitsen zich op in 300. Ze krijgen allemaal een fakkel, in een lege waterkruik en een ramshoorn. Je zou zeggen, wat een rare wapens. Maar dat heeft allebei een belangrijke betekenis. Ze krijgen de opdracht om op het teken van Gideon op de ramshoorn te blazen en de kruiken stuk te slaan. En de ramshoorn is niet alleen een roep tot aanvallen, maar ook staat het in de Bijbel voor een getuigenis dat de overwinning zeker is en voor het woord van God. En de aarden kruik staat weer voor de kwetsbaarheid van de mens die gebroken kan worden. En de fakkel voor de heerlijkheid van God die daar doorheen schijnt. En de fakkels in de aardevaten hielden ze in de linkerhand. En die linkerhand staat ook weer voor zwakte. En de ramshoorn hebben ze in de rechterhand. Die staat voor kracht. De zwakte van de mens en daartegenover de kracht van God moest hier weer tot uitdrukking komen. Zoals de kracht van God zichtbaar moest zijn door het kleine leger, om niet te kunnen roemen op hun eigen kracht. Ik moest vandaag ook steeds denken aan het mooie lied, niet door kracht, noch geweld, maar door mijn geest, zo zegt de Heer. De wapens die wij dragen zijn niet van deze wereld, maar machtig in God. Net als deze wapens bij het leger van Gideon. En op het moment dat ze de kruiken stuk slaan, het vuur zichtbaar wordt en op de ramshoorn blazen, dan laat God de Midjanieten in heel het kamp het zwaard opnemen tegen elkaar. En uiteindelijk slaan ze op de vlucht. En dan is de overwinning daar. En eigenlijk stopt het verhaal hier vaak, of wij stoppen met het verhaal vertellen. Dit is het bekendste deel. Maar het gaat nog verder. Gideon gaat in de achtervolging om de vorsten van Midian, Oreb en Zeeb te doden. En daarna nog de koningen Zeba en Zalmunna. En Oreb betekent raaf en dat staat voor verderf en onreinheid. Zeeb betekent wolf en dat staat voor geweld, voor roven en verslinden. En deze vijanden doodt hij. En uiteindelijk als het volk moe is en honger heeft, gaan ze toch nog door met de achtervolging. Ze krijgen geen eten onderweg van volken waar ze voorbij komen. Omdat ze de koningen, Zeba en Zalmunna, nog niet te gevangen genomen hebben. Maar dat doet hij uiteindelijk wel bij Karkor, een stad met de naam Karkor, wat betekent verwoesting. En Zeba betekent zoiets als iemand die een slachtoffer offert. En Zalmunna betekent geestelijke doodschaduw, of schaduw van de dood. En deze twee vijanden brengt hij om. Gideon krijgt nog een heleboel zonen daarna, maar liefst 70. En hoe het dan met in Richteren verder gaat, is iets voor de volgende keer, denk ik. En in Psalm 83, vers 10 tot 12, en in Jesaja 9, vers 3 en 4, wordt Midjan nog genoemd. Dat is leuk om na te lezen voor wie wil. Ik had de hele dag dat lied eigenlijk in mijn hoofd. Onderweg ook toen we de hamster gingen halen. Niet door kracht, noch geweld, maar door mijn geest, zo zegt de Heer. De wapens die wij dragen zijn niet van deze wereld, maar machtig in God. En ik wil daarvoor graag nog even kort met jullie bidden. Dank u, Heer, voor uw geest en uw kracht, voor uw liefde voor ons, uw trouw en geduld, die altijd blijft. Maak ons gevoelig voor uw stem, voor de stem van uw geest. En voor uw wil. En help ons te overwinnen. Alles wat ons belaagt. Met uw wapens. Niet van deze wereld. Maar machtig in God. Dank u wel, Vader. Amen.